De naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 68, het vierde en vijfde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. Psalm 68, vers 4 en 5. Wij horen nu eerst het gebod van God en zijn belofte en daarna zingen wij uit Psalm 65 het tweede vers. Psalm 65 vers 2. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze 10 woorden vinden wij in onze Heer Jezus Christus wanneer hij ze vervuld heeft en hij tot ons spreekt. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laat ons samen bidden. Groot en heilig God, wonen in uw huis, het is het geschenk van deze zondagmorgen. Het is het grote geschenk aan deze wereld buiten uw paradijs. Dat ge ons een woning geeft, een dak boven het hoofd, een schuilplaats. Gij trekt ons daarheen door het bloed der verzoening. Gij trekt ons tot u. Zo mogen wij u belijden. Heere, wij buigen ons voor uw heilig aangezicht als gemeente die uw naam mag dragen. Het was ook deze week niet een enkele zonde, maar een stroom van ongerechtigheden. En ze hadden overhand over ons. Wij zijn niet in staat om weerstand te bieden. Er is geen kracht in ons om het boze te weerstaan. En daarom getuigen wij van uw goedheid en genade, die alle dingen te boven gaat, dat gij verkiest en roept om te wonen in uw huis. Heren, wij buigen ons voor u in gemeenschappelijke belijdenis van onze zonden en overtredingen. En u roepen wij aan om het bloed van verzoening en vergeving over ons leven. Wilt gij in uw Zoon ons genadig zijn? Want wij beseffen vanuit de woorden die gij nu tot ons gesproken hebt, dat wij zo als wij zelf zijn, voor u niet bestaan kunnen. Wij roepen u aan om zo te komen tot de lofprijzing van uw naam. Om te komen tot de ruimte van het leven waarin gij wordt grootgemaakt. Waarin ons leven geheel naar u mag uitgaan. Daartoe bidden wij u om uw Heilige Geest, om de opening van het woord, om het voortbrengen van nieuwe schatten, verborgen geheimenissen van uzelf. Heere, verlicht uw dienaar, verlicht de gemeente, zodat er een samenstemmen mag zijn rondom uw woord, een eenheid, een verlangen, een honger en een dorst, een uitzien, een verwachten. Schenk ons dit door de levendmakende kracht van uw geest. Verwoest al wat donker en boos is in ons midden. En geef ons de vreugde van uw heil. Die ongekende blijdschap van de zondagmorgen. Als gij zelf een nieuwe glans legt over alles rondom ons, maar bovenal ook ons hart en ons leven vernieuwt door uw woord en geest. Dat dan het loflied weer klinken samen met uw schepping. Dat dan wij mogen staan in de vreze van uw naam, vervuld van diep ontzag, om u te loven en te prijzen, nu en eeuwig. Amen. De schriftlezing, gemeente, is eerst uit het Oude Testament, Deuteronomium hoofdstuk 4, vers 1 tot 24. Deuteronomium hoofdstuk 4. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u leer te doen, opdat gij leeft en inkomt en erft het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal Peor navolgde, die heeft de Heere uw God uit het midden van u verdelgd. Gij daarentegen die de Heere uw God aanhingt, gij zijt heden allen levend. Ziet, ik heb u geleerde inzettingen en rechten zoals de Heere mijn God mij geboden heeft, opdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze. Want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, dat de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als we hem aanroepen. En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef. Alleen wacht u en bewaart uw ziel, wel, dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat ze niet van uw hart wijken al de dagen van uw leven, en ge zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken. Ten dagen toen gij voor het aangezicht van de Heere uw God aan Horeb stond, toen de Heere tot mij zeide, vergader mij dit volk, en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren, om mij te vrezen al de dagen die ze op de aardbodem zullen leven en ze zullen ze hun kinderen leren. En gij naderde en stond beneden aan die berg nu brandde van vuur tot aan het midden van de hemel. En er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden van het vuur. Gij hoorde het, de stem der woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen, de 10 woorden, en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood de Heere mij in die tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land waarnaar gij doortrekt om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien, ten dagen toen de Heer op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak. Opdat ge u niet verderft en u maakt iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enig gevleugelde vogel die door de hemel vliegt, de gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt, de gedaante van enige vis die in het water is onder de aarde, dat ge ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren, het ganse Heer des hemels, en wordt aangedreven dat ge u voor die buigt en hen dient, die de Heere uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar u heeft de Heere aangenomen en uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zou zijn, gelijk het op deze dag is. Ook vertoornde de Heere zich over mij om uw woorden. En hij zwoer dat ik over de Jordaan niet zou gaan en dat ik niet zou komen in dat goede land, dat de Heere uw God u tot een erfenis geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal over de Jordaan niet gaan, maar gij zult erover gaan en dat goede land erven. Wacht u, dat gij het verbond van de Heere uw God, dat hij met u gemaakt heeft, niet vergeet. Dat u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want de Heere uw God is een verterend vuur. Een naijverig God. Hier eindigt onze eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12 vanaf vers 18. Deze tweede schriftlezing is ook de tekst voor de prediking deze morgen. Hebreeën 12, vers 18 tot 29. Want gij zijt niet gekomen tot de tastbare berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. En tot het geklang der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden, dat het woord tot hen niet meer zou gericht worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakt. Het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe, dat gij hem die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die hem verwierpen, die op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van hem afkeren, die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel. en dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, waardoor wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Hebreeën 12, vers 18 tot 29 is de tekst voor de prediking. Daarop als inleiding en daarmee ook in verband zingen wij uit Psalm 97, vers 1, 2 en 3. Onze gaven worden ingezameld. Er is nu een gewone diaconiecollecte. Bij de uitgang is uw gave voor de kerk heel hartelijk in uw liefde aanbevolen. Komende zondag hopen wij 's morgens voor u voor te gaan hier in de Sionskerk. En komende zondag is de tweede, de avonddienst om 7 uur in de Grote Kerk. In die dienst is er dan bediening van de Heilige Doop, 's avonds. Met het oog erop is er morgenavond om 19:30 in Shalom de doopzitting. Volgende week is 's morgens de diaconiecollecte een zogenaamde kerkvoogdijcollecte. En die zal dan bestemd worden voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Onder andere schilderwerk wat nodig is. Deze inzameling willen wij heel hartelijk in meeleven en liefde van de gemeente aanbevelen. Dit alles zo de Heere wil en wij zullen leven. Psalm 97, wij zingen vers 1, 2 en 3. Gemeente, deze zondagmorgen klinkt het woord tot ons, want onze God is een verterend vuur. Er zijn schriftwoorden die uit hun gegeven verbond gelicht zijn eigen leven zijn gaan leiden. En dit woord is daar één van. Hiervan is gezegd, onze God is een verterend vuur. Dat betekent, dat is hij buiten zijn openbaring in Christus om. Wanneer wij onze God niet in Christus ontmoeten, de middelaar van het nieuwe verbond, dan is hij voor ons een aangestoken, een geheel verterend vuur, een laaiende gloed, een inslaande bliksemstraal. Echter, en daarvoor zijn we in de kerk gekomen, om te horen dat in het gegeven verband van onze tekst juist het tegenovergestelde bedoeld is. Namelijk, niet buiten Christus om, maar in Christus, in de openbaring van zijn liefde in de Zoon. Daarin is onze God een verterend vuur. Dat zegt onze tekst. Onze God is een geheel verterende vuurgloed wanneer hij in de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, zich openbaart. En dit gaan wij nu horen. En hoe zullen wij dit verstaan? Het gaat in het verband van onze tekst over twee bergen. De berg Sinaï in de woestijn en de berg Sion, Jeruzalem. Zo kunnen we ook als kind ons tenminste iets erbij voorstellen, iets zien gebeuren. Eerst gaan we naar de berg Sinaï. Een berg is een plaats dichter bij de hemel dan op het vlakke land. Een berg is in de schrift dan ook de plaats waar God van de hemel spreekt tot de mens, waar de aarde dicht bij de hemel is. Het is een plaats van openbaring, van verschijning van God. De berg Sinaï is zulk een plaats geweest voor Israël onderweg in de woestijn. En deze berg wordt hier in de Hebreeënbrief als volgt beschreven. Het is een tastbare berg en er is brandend vuur. In vuur van de hemel daalt God neer. En tegelijk gehuld in donkerheid, in duisternis, in stormwind en onweer. Dus, als ik als kind daar zou staan, dan zou ik zien een berg, maar waarvan de top helemaal gehuld is in een donkere, dreigende, zwarte onweerswolk. En waar de bliksem dan doorheen schiet. En daar klinkt het geklank van de bazuin en de stem der woorden. Daar spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis geleid hebt. Dat zijn dus woorden, we horen ze elke zondagmorgen. Woorden als de donder, begeleid van bliksemschichten. Het zijn woorden van vuur omlekt, als klanken van een bazuin. Het zijn woorden zo ontzaglijk en zo ontzagwekkend, zo vreeswekkend, dat degene die ze hoorden, dat Israël dus, bad, smeekte, dat het woord niet meer tot hen zou gericht worden. In Exodus staat dan ook en het volk stond van verre. Want zij konden niet dragen, niet verdragen hetgeen er geboden werd. Want al was het maar een dier dat de berg aanraakte, en wat kan zulk een dier daaraan doen? Het dier werd gestenigd of met een pijl doorschoten. Moet je eens indenken. Dat dier mocht niet eens blijven leven wanneer het deze berg alleen maar zou aanraken. Alsof de Sinaï geheel onder hoogspanning staat. Aanraking, levensgevaarlijk. En dan, zelfs Mozes, de geroepen middelaar, zelfs hij. Zo vreselijk, zo ontzagwekkend was het gezicht dat hij zei, ik ben gans bevreesd en bevende. Zo was de berg Sinaï. Wanneer God zijn 10 woorden spreekt tot Israël, woorden gehuld in een verterend vuur, gehuld in een laaiende gloed van de heiligheid des Heren. En wanneer wij vandaag de berg Sinaï opzoeken, dan zeggen we ja. Zo is deze berg hier nu in de woestijn achtergebleven. We hebben het voorrecht gehad deze berg met eigen ogen te mogen zien. De Sinaï bij avond, bij nacht en in het vroege morgenlicht. En het is waar, gemeente, het is alsof deze berg en heel het landschap eromheen dit ontzagwekkende van het neerdalen Gods in vuur en vlam bewaard hebben. Dit landschap is ontzagwekkend. Een reiziger uit de vorige eeuw beschreef zijn indruk als volgt. Hij zei, het is alsof men op de top van de Sinaï staande zich te midden van een reusachtig nest van een adelaar bevindt, gebouwd op naakte, dorre rotsen tussen zeeën als grenspalen en nergens, waarheen men de ogen ook wendt, ontwaart men een groenende alpenweide, nergens een woud, geen ruisende beek nog waterval, geen alpenhut nog gehucht, en als niet juist de stormwind of donder een stem laten horen, dan heerst hier een stilte. Zoals ze wel nergens op aarde zo ontzaglijk en indrukwekkend wordt ondervonden. De woestijn van de Sinaï, met haar vesten van rotsen, is als een gedenkzuil onveranderd gebleven, als een overblijfsel van de derde scheppingsdag toen God sprak dat de wateren der aarde zich verzamelen aan hun plaatsen en het droge gezien worden, de Sinaï. Ja, zo hebben wij deze berg en dit landschap gezien. Hier heeft God gesproken, in donder en bliksem. Als versteend is het achtergebleven, in de stenen heeft het zich genesteld. Hier daalde hij neer in verterend vuur. Ik ben de Heere, uw God. De berg Sinaï. Tot deze berg, zegt de Hebreeënbrief, zijn wij als gemeente van Christus echter niet gekomen. Tot deze berg is Israël eenmaal gekomen onderweg tussen Egypte en het land der belofte. Maar gij zijt gekomen tot een andere berg. De gemeente van Christus is gekomen tot een andere berg, de berg Sion. En we hebben deze berg Sion ook met onze ogen mogen zien. De eigenlijke heuvel Sion, die nu buiten de muren van de oude stad van Jeruzalem aan de zuidwestzijde gelegen is. En we hebben in één reis die tegenstelling gezien tussen de berg Sion en de berg Sinaï. Sion, Jeruzalem, ligt gespreid over licht glooiende heuvels met groen bedekt, te midden van het land, overvloeiende van melk en honing. De berg Sion, zoals de pelgrim komende door het woeste land van Judea, komende vanuit de tenten der goddeloosheid, de heuvel ziet liggen, dragende de tempel, de paleizen, de woningen van de stad Gods, Jeruzalem, dat ik bemin, de berg Sion. Geen ontzaglijke, ongenaakbare rotspartijen, maar zacht glooiend, om te dragen de vrede voor mens en dier, de vrede van Jeruzalem.
Tot deze berg Sion zijt gij gekomen.
Zulke lieflijke berg, die teken en zegel is van de stad Gods, het hemelse Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, dat van God neerdaalt uit de hemel. De stad waarin hemel en aarde opnieuw en voor eeuwig aan elkaar zullen verbonden zijn. Zoals het was in de beginnen toen God hemel en aarde schiep. Wie het geschenk ontving, vanaf de olijfberg, zo de berg Sion te zien, het Jeruzalem. Het Jeruzalem Gods, het middelpunt van de aarde, heeft verstaan dat hier en nergens anders ter wereld hemel en aarde elkaar geraakt hebben en nog zullen raken in het neerdalen van God in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Tot deze berg Sion verstaan als beeld en teken van het nieuw Jeruzalem, want er is wel een hemels Sion, maar er is geen hemels Sinaï. Tot deze berg Sion zijt gij gekomen als gemeente van Christus. Tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. En dan worden beschreven in ons gedeelte en de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering staat er, dat wil je zeggen tot de feestvergadering. De gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Daartoe zijt gij gekomen. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Als we dat horen, gaat het zo voor ons oog staan. Zo is de berg Sion, zien we dan ineens vol van het leven van hemel en aarde samen. Vol van engelen. En mensen, een feestvierende schare van verlosten. En in het midden daarvan, de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, het Lam van God. En dan de overeenkomst, ja toch de overeenkomst met de Sinaï. Het eigenlijke, toen sprak God al deze woorden. God spreekt. Ook hier op de berg Sion spreekt God. Maar niet als in de Sinaï, in donder en bliksem en vuur. Wie hoort hier zijn stem op de Sion, zacht en lieflijk? Hier spreekt, zegt onze tekst, maar je zou er zo overheen lezen, het niet eens opmerken. Hier spreekt op de berg Sion het bloed. Hier spreekt het bloed der verzoening. Het bloed van de middelaar zelf, Jezus Christus. En als dit bloed spreekt, welke taal vernemen we dan? O, betere dingen horen we dan in het bloed van Abel, de taal die wij zo goed kennen. Het bloed van Abel. Daar is een stem van het bloed van uw broeder, zegt God tot Kain, dat tot mij roept van de aardbodem. Dat bloed roept vandaag nog steeds. Het bloed van Abel roept nu nog altijd om de heilige vergelding Gods. Het roept in de zielen onder het altaar in Openbaring 6. Hoe lang, o heilig en waarachtige heerser, oordeelt en breekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Betere dingen dan het bloed van Abel, het bloed der besprenging. Dat is der bedekking, vergeving, verzoening. Het bloed van Jezus spreekt betere dingen. De taal van vergeving en verzoening. De taal van vrede en leven. De taal van ontmoeting en liefde. Tot deze berg Sion, gemeente, zijn ook wij gekomen met onze kinderen. Tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. Aan ons leven ligt deze belofte en dit verbond van God ten grondslag. En dat is niet onzeker. Er is onnoemelijk veel onzekerheid in ons leven. En we gevoelen ons ook zo vaak onzeker. En weten dat daartoe ook alle reden is, als we zien op de zichtbare dingen van ons leven. Maar dat wij gekomen zijn tot de berg Sion, dat mag genoemd worden een vaste, ja de vaste grond van ons leven. Wij zijn gebracht tot het verbond, het Nieuwe Testament in Christus Jezus. Vandaar is het ook dat wij de naam, en daarom alleen, van Sion's kerk mogen dragen. Sion's kerk, dat wil dan zeggen, wie hier binnenkomt, mag gekomen zijn tot de berg Sion, zoals hier beschreven is. Zodra hier de woorden klinken in deze ruimte, onze hulp is in de naam des Heren, dan betekent dit, gij zijt gekomen nu tot de berg Sion. In deze woorden weer klinkt het vaste verbond zoals Christus dit besloten heeft toen hij zei, het is volbracht. En nu gaan we naar de diepte daarvan, van dit woord. En nu, waarom gaat het nu eigenlijk in dit gekomen zijn tot de berg Sion? Het gaat er natuurlijk niet om te zeggen, nu zijn we bij die berg gekomen, nu zijn we allemaal in het verbond begrepen. En dan overgaan tot de orde van de dag, dat wil zeggen onze orde. Nee, nu gaat het erom, waarom zijn wij gekomen tot de berg Sion? Het gaat nu, gemeente, om het spreken van God. God sprak vanaf de Sinaï, ik ben de Heere, uw God. God spreekt vanaf Sion in de taal van het bloed. Gij zult lief hebben. Daar spreekt het bloed van Christus. En nu komen wij werkelijk tot een zeer groot en diepgaand misverstand dat we nu aan het licht mogen brengen. En dat gaat om het volgende. We gaan eerst nog een moment terug naar de Sinaï. Er staan er in gedachten in die woestijn. Wanneer God vanaf de Sinaï spreekt in vuur en donder en bliksem, dan verstaan wij heel goed, en onze kinderen verstaan heel goed, dat het volk dan van verre stond en dat zelfs Mozes gans bevreesd was. Wie van ons raakt ooit volkomen kwijt het diep ontzag en de vrees voor een donkere onweersbui, die vlak boven ons is en waarvoor we als kind al doodsbang onder de tafel kropen. Zulke vrees voor God raken we nooit volkomen kwijt, hoe oud wij ook worden. Onze God is een verterend vuur. Zoals de bliksem, wil dat dan zeggen, onverwacht en fel en direct verterend van de hemel. Wie kan zich beschermen en beschutten, wie kan het voorkomen? Het slaat in, het zet de aarde in vuur en vlam en het verteert geheel. Zo is het spreken van God vanaf de Sinaï. En dan, het spreken van God vanaf de berg Sion. In de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. Als we nu bij de berg Sion staan, als God nu zo spreekt in het bloed der verzoening, wanneer de hemel is opengegaan boven de velden van Bethlehem, wanneer de vele duizenden engelen gezien worden, de martelaren in heerlijkheid, de feestscharen van strijdende en triomferende kerk samen, wat dan met onze vrees? Als we de Sion zien, zijn we dan niet bang meer? Staan we dan niet van verre meer? Lopen wij dan zomaar toe naar de troon van God? Het tegendeel is waar. En daarover gaat nu heel onze tekst. Wanneer God spreekt vanaf de Sinaï en het volk verwerpt zijn woord, is dit ontzaggelijk ingrijpend. Want voor enkele jaren terug, toen wij die teksten volgden over de woestijntocht, hebben wij gehoord dat na de Sinaï,
voor het eerst de doden vallen in de woestijn onder het volk Israël. Vanwege het verwerpen van het woord van de levende God. Onze God is een naijverig God. Een verterend vuur is hij. En wanneer nu van de Sion? God heeft gesproken door het bloed van zijn zoon. En wij zouden dit woord, dit diepste en ook laatste woord van God verwerpen. Wat dan? Vanaf de Sinaï gaf onze God zich in de woorden van de twee stenen tafels. Achteraf mogen wij voorzichtig zeggen, meer kon God toen niet geven van zichzelf. Wanneer hij vanaf Sion spreekt, in Christus zijn hart uitspreekt, wanneer het woord is vlees geworden en onder ons woont, wanneer God zijn laatste, ja, hoorden wij dat goed, zijn laatste woord spreekt, wanneer hij dan alle liefde geeft, die hij aan ons mensen maar geven kan, wat dan? Zouden wij dan niet vrezen en beven van diep ontzag? Meer dan donder en bliksem op zichzelf ooit kunnen uitwerken? Het spreken van onze God in de middelaar Jezus Christus, het laatste, diepste liefdewoord van de Vader. Dan klinkt de oproep in onze tekst, zie toe, dat gij hem die spreekt niet verwerpt. Dat u niet bidt, dat zulk woord tot u niet meer gericht zou worden. Bij de Sinaï sprak God op aarde goddelijke antwoorden, horen we. En Israël kon God niet ontvluchten. Veel meer zullen wij niet ontvluchten kunnen, wanneer wij ons van hem afkeren die van de hemelen is. Wanneer God in Christus spreekt en in hem het laatste en diepste woord spreekt, zullen wij ooit, zal ooit één van ons hem dan kunnen ontvluchten? Gemeente, beseffen wij wat hier gezegd wordt. God doorgrondt ons en kent ons. In Christus, in die openbaring, doorgrondt en kent hij ons geheel en al. Hij is mens geworden. Wat zullen wij nog vluchten? Wat zullen we verbergen? Hij spreekt als onze God zichzelf zo geheel en al uit. Hij heeft zichzelf zo geheel en al gegeven. En nu het verschil. Als God spreekt in donder en bliksem en de mens gaat van verre staan, kan hij toch zo zijn hart toesluiten en zich willen wapenen, zich willen verbergen. Maar wanneer nu God zich in zijn liefde geeft, zo volkomen, en zijn liefde zou niet beantwoord worden, maar eenvoudig verworpen, dan is het meest ontzaglijke geschied. De liefde Gods is gekwetst, bezeerd, geschonden. God gaf zichzelf zonder voorbehoud. Hij spreekt, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. Hij heeft zichzelf zo volkomen kwetsbaar gegeven. Een kind in een kribbe. Een man van smarten aan een kruis genageld en in een graf gelegd. O, hoe heeft onze God zich gegeven. Zichzelf vernederd tot in de allerdiepste diepten. Tot in de smaad en angst van de hel zelf. Zo heeft hij tot ons van de hemel gesproken. Dit is de taal van de berg Sion. De sprake in het bloed der besprenging. En daarvan is het nu, zegt de schrijver hier, dat hemel en aarde bewogen worden. Bewogen. Geheel ontzet en geschokt. En dan moet u die mens zien. Hemel en aarde worden bewogen door het bloed der verzoening. En dan zal de mens daaronder onbewogen zichzelf blijven. De stem des Heren bewoog de aarde toen bij de Sinaï. Men zag dit Sinaï voor het oog van Israëls koning beven. Toen beefde de aarde. Maar nu vanuit het spreken van God op Sion, vanuit het bloed der verzoening in Jezus Christus, zal hij nog eenmaal, één keer zal het gebeuren nog, bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Dit spreken van God in Christus zal de oude hemel en de oude aarde doen voorbijgaan. Ze zullen bewogen worden, de hemel weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En alle bergen en eilanden zullen bewogen worden uit hun plaatsen. Nog eenmaal, als Christus wederkomt, zullen de bewegelijke dingen veranderen als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn, opdat blijven zal. Blijven zal door dat bewogen worden van heel die oude schepping heen, de hemel en de aarde, blijven zal het eeuwig onbewegelijke koninkrijk van onze God. Als we dit kunnen bevatten, en we kunnen het niet bevatten, wanneer zo onze God spreekt, zijn harte woord, gemeente, zijn diepste woord, zijn vlees geworden woord, hoe zullen we het anders zeggen? Als hij zo zijn laatste woord uitspreekt, wat kan hij nog meer spreken? Wat kan hij verder geven? Hoe kan hij zich meer nabij aan ons openbaren als hij zijn Pinkstergeest uitstort als een meiregen op alle vlees? Wat kan hij meer geven van zichzelf? Is hij dan niet een verterend vuur? Zegt u eens, wat is meer verterend als een laaiende gloed dan de liefde, wanneer ze zich werkelijk geeft? Dat is de uitleg van onze tekst. Want onze God is een verterend vuur. Het is de liefde die zich zonder voorbehoud heeft gegeven. Hij heeft zijn enig en diep liefdewoord tot ons gesproken in de Zoon. Er is een aangestoken vuur in het hart Gods, in de eeuwige raad des vredes, een geheel verterend vuur. De liefde Gods, wanneer ze ontstoken is in de eeuwigheid, neerdaalt naar de aarde in de kerstnacht. Deze geheel heilige liefde van de Vader in de Zoon, deze geheel heilige liefde als de vlammenvuur van het Pinksterfeest en van de Pinkstergeest, wie kan ze blussen? Maar ook wie durft ze weerstaan en verwerpen? En nu klinkt het laatste woord, de absolute waarschuwing van het evangelie. Daarvan is de Hebreeënbrief dan ook vol. Voor wie is er redding? Die durft voorbijgaan aan de geheel verterende liefde Gods in Christus. Ook hier stelt ons het hooglied van Salomo dit verterend liefdevuur voor ogen. Daar horen we het klinken. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. En daarom, gemeente, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, waardoor wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Dat is de oproep aan het einde van onze tekst. Want door het vuur heen, het vuur dat ook als het oordeel zal branden, als de vlammen vuur in de ogen van Christus, wanneer hij komen zal als rechter van leven en doden. U weet, zo zag immers hem Johannes op Patmos, toen hij als een dode neerviel aan zijn voeten, de ogen van de Zonen Gods als vlammen vuurs, als de heilige rechter. Maar daardoorheen zag hij die liefde branden, het verterende vuur Gods, zag Johannes in die visioenen van het einde, dat onbewegelijke koninkrijk Gods. Hij zag die omtrekken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hij zag door die aardbevingen heen, door die ontzettingen en door die geboorteweeën heen, zag hij de omtrekken verrijzen van dat niet te bewegen, dat onwankelbare koninkrijk Gods. En dat ziende, zegt hier de schrijver van de Hebreeënbrief, roept hij de gemeente van Christus op in het laatste der dagen. Daarom, zegt hij, laat ons de genade vasthouden. De genade vasthouden. Dat is kenmerkend voor de Hebreeënbrief. Niet verachteren van de genade, niet achterblijven, maar de genade vasthouden. Dat wil zeggen, blijven bij dat woord, die taal, in het bloed der verzoening. En nu kunnen we in het Grieks het ook zo vertalen. Laat ons de genade vasthouden. Dat kan ook betekenen, laat ons dankbaar zijn. Dankbaar zijn. Zodat wij God mogen dienen, welbehagelijk. Dat is onbegrijpelijk eigenlijk. Dat is ook de taal van de genade. Dat wij, te midden van deze laaiende vuurgloed van de liefde Gods, dat daar juist de dankbaarheid geboren is. De taal in deze woorden is die van de cultus, dat wil zeggen van de offerdienst van Israël. Die woorden zijn hier gebruikt. Het is het dienen van God als het priesterlijke dienen. Dat is dus het dienen van God waarin het offer is gebracht. Waaraan het offer ten grondslag ligt. Dat is het dienen van God vanuit het bloed der verzoening, de vrede en de gerechtigheid in Christus. Dat het openbloeit zoals een kind tegenover zijn vader. Het leven in het dienen van God vanuit het offer. Het leven voor Gods aangezicht dat berust op de verzoening in het bloed. Welbehagelijk God mogen dienen. Dat wil zeggen, naar het welbehagen Gods. Zoals Hij dat offer wil. Zoals Hij het lam geeft. Om in het lam hem te dienen, welbehagelijk, en dat met eerbied en godvruchtigheid. Eerbied en godvruchtigheid, dat zijn twee woorden die samen het diep ontzag van de vrezen des Heren uitdrukken. Gelooft zij God met diepst ontzag. Gemeente, een moment, als we dit gehoord hebben en het op het moment niet kunnen verwerken, zoals wij dan zeggen, maar u weet, we krijgen het ook voor de komende weken mee. Dit woord wil wonen in onze harten, het wil doorwerken. Een moment zien wij daar tegenover ons eigen leven van vandaag. De ervaring van ons leven is thans in het algemeen onder de mensen dat het met deze wereld snel naar een einde gaat. God beweegt onze aarde. Er wordt geschud aan de fundamenten van ons bestaan. Soms, in een onbewaakt moment, overvalt ons de angst als een last die ons neerdrukt tot op de bodem. En dan is het alsof we niet kunnen ademhalen meer. zou toch een wereldbrand, een ontvlamde kernoorlog een einde maken aan onze beschaving, aan het leven op aarde? Zou daarna de woestheid en de leegheid van de beginnen uit Genesis 1 dan weer terugkeren? De aarde was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Zulke gedachten hoor je elke dag om je heen. En zulke gedachten moesten we ook maar niet verdringen, want ze zijn in ons samen met de mensheid van onze tijd. En als we dit verdringen, verstaan we onze jeugd niet en verstaat de jeugd oudere mensen niet. Dit is iets gemeenschappelijks van de moderne mens. En we zijn allen stuk voor stuk van die moderne mensen die in deze tijd, in deze wereld leven. Maar we moesten tegelijk er toch proberen doorheen te zien in de woorden van onze tekst. Want onze God is een verterend vuur. Als ik dan denk aan het vuur van de bliksem, of ik denk zelfs, maar ik kan me dat niet indenken, ik kan het alleen maar zo naspreken, aan het atoomvuur en een verterende vuur kennen wij niet in onze tijd. Dat is het meest verterende vuur dat de mensheid kent en waardoor ze onnoemelijk beangst is geworden. Het atoomvuur. Dan zegt onze tekst, en toch kun je daar doorheen zien en dan zie je onze God. Hij is een verterend vuur. Hij is het vuur dat verteert. Wij zijn met onze kinderen begrepen in de kanteling der tijden. We ervaren tot in ons binnenste toe hoe we dagelijks leven in het allerlaatste van de dagen. Maar in dit alles, wat we horen en wat we zien, is het onze God die aan zulke wereld als de onze het vuur van zijn heilige liefde ten koste legt. Dit vuur brandt en tegen het einde der oude schepping zo volstrekt verterend. Want gemeente, God heeft deze wereld zo lief. Zijn schepping, zijn mensen en zijn dieren, zijn vogels en zijn planten, dat wat hij goed gemaakt heeft, is hij nooit vergeten en dat heeft hij zo eeuwig lief, zo lief dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dit vuur brandt in de verkondiging van het evangelie tot de einde der aarde. Als een lopend vuur gaat het, aangewakkerd door de geest van Pinksteren, door heel de wereld heen. Totdat Christus komen zal. En dan op die dag het vuur van de toorn van het Lam ontbrandt tegen hen die het laatste woord van zijn vader hebben verworpen. Intussen, zo lang nog, is er voor ons de ruimte. En nu zeg ik in Christus naam alle ruimte om te ademen, om te leven, om lief te hebben, om te werken, om te zorgen, om als u jong bent zo morgen verder te gaan met de plannen voor je toekomst, om met Luther, zoals hij gezegd heeft, als Christus morgen wederkwam, pootte ik vandaag nog mijn appelboompje, om zo in de ruimte die ons gegeven is lief te hebben, te leven, te werken. Of met de woorden van onze tekst, laat ons welbehagelijk onze God dienen met eerbied en godvruchtigheid. Laat ons leven zijn het leven dat aan het offer ontspringt. Een leven dat geboren is uit het bloed der verzoening. Daar waarin de bange vrees wanneer een stroom van ongerechtigheden de overhand over ons heeft, die bange vrees is uitgebannen. De volkomen liefde van de verzoening in Christus die de vrees buitensluit, dat is een stervend leven, dat draagt het geheim van het stervende tarwegraan in zich, maar het sterft allengs en dagelijks de oogst tegemoet. Dat is nu het leven in eerbied en godvruchtigheid, het leven in de vreze des Heren in diep ontzag. Dat is het leven dat bij voortduur de dagen en de nachten beseft dat onze God een verterend vuur is. Het is een leven waaruit de nameloze angst wordt gebannen en waarin de liefde haar woning op aarde heeft gevonden. Naarmate de dag van Christus komst nadert, zal in zijn gemeente de liefde wonen als in een woning op aarde zo sterk dat geen rivieren dit vuur zullen kunnen uitblussen. En als de ouden hun dromen dromen en heen gaan uit ons midden, dan staan de jongeren op die de gezichten zien en die gaan profeteren tot het kleinste kind in ons midden. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein en het legt zich te rusten in volle overgave tot de morgen van de nieuwe dag, of het de dag zal zijn die op deze dag op aarde volgt, of de dag zonder avond en nacht die daarop volgt in Gods nieuwe schepping. Zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. God dienen met eerbied en godvruchtigheid. Ja, zulk een leven is ten diepste vreemd geworden aan de duizend zorgen en de duizend noden die ons kwellen, ons angstvallig hart van dag tot dag. Want wie God vreest, vreest immers niets of niemand anders. In diep ontzag, daarvan vervuld, gericht zijn naar de dag van Jezus Christus en het onbewegelijke koninkrijk van God. Dan hoeft ook niemand meer bang te zijn voor ons. En hoeven wij gemeente niet meer bang te zijn voor elkaar. Verstaan wij zulk geheim binnen de gemeente van Christus? Tot de berg Sinaï zijt gij niet gekomen. Maar gij zijt gekomen met uw kinderen tot de berg Sion, tot de middelaar Jezus en het bloed der besprenging. Want onze God is een verterend vuur. En al daar zal geen nacht zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 68 het achtste vers. Vers 8 uit Psalm 68. Thank you.
nu danken en bidden. Groot en heilig God, gij deed ons verstaan dat de openbaring van uw liefde het eigenlijke vuur is, de laaiende gloed, het verterende vuur van uw heiligheid. Mogen wij allen verstaan dat als gij zo uw liefde openbaart, wat het dan zou kunnen betekenen om zulk laatste woord van u af te wijzen. Wanneer gij daardoor hemel en aarde beweegt, dat wij onbewogen zouden blijven. Zo, Heere, danken wij u samen voor de diepe klank van dit evangelie. En mogen wij verstaan, getrouwe Vader, dat hierin en niet anders ons de vreugde van het evangelie wordt geschonken. De diepst gekende blijdschap, wanneer wij door het vuur heen de omtrekken van uw onbewegelijk koninkrijk mogen zien. Blijf gij zo bij ons als de avond is gekomen, de avond van deze oude schepping. Blijf gij met ons en onze kinderen en laat ons de tijd die u ons geeft ervaren als de ruimte van uw genade en liefde, dat we als een kind door deze wereld gaan, verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft, maar tegelijk in het diep ontzag van u, de eeuwige en heilige God. Laat dat het leven zijn van uw gemeente. Laat door de eerbied en godvruchtigheid de vreugde heen mogen stralen. De bevrijding van vrees en angst, de kinderlijke vrezen van uw heilige naam. U bidden wij dit voor heel uw kerk overal ter wereld, met wie we ons diep verbonden weten, bij woord en sacrament. We vragen uw nabijheid voor al het werk in uw naam geschiet. We dragen aan u op alle arbeid in de zending, in het buitenland, in ons eigen land. We bidden u ook hier vanuit onze gemeente. Ook als straks de gasten komen en wij in gesprek raken. Ook vanuit de boekentafel, als er gesprekken kunnen ontstaan met mensen in hun vakantie. Dat gij daar de vonk van uw geest in doet zijn. Dat moment van de ontmoeting vanuit de open bron, Jezus Christus uw Zoon. We bidden u voor onze jongeren en danken u dat er zoveel in ons midden zijn, jonge mensen en kinderen. Heere, bewaar hen en bind hen met de banden van uw liefde aan uw woord, voor altijd en voor eeuwig. Geef in onze gezinnen de vrezen van uw naam, de vrede en de vreugde. Ban uit ons midden alle haat en nijd, het bang zijn voor elkaar, de lasten van mensen, het ondraaglijke dat gij ons niet oplegt om te dragen. Wij bidden u zo ook voor heel deze schepping. De aarde breekt bijna. Wij bidden u voor uw wereld en vragen u om uw nabijheid. Te midden van het woeden der tijden, zegen de volken met Israël in het midden. Geef dat ook daar de strijd een heilige is, gestreden om de grootheid van uw naam, opdat alle volken der wereld erkennen dat er geen andere naam gegeven is onder de hemel dan die in de Zoon uw liefde. Wij bidden u voor onze koningin Beatrix met haar huis en vragen u om uw onmisbare nabijheid en kracht voor haar ambt. Zegen onze regering, wil niet wijken uit ons midden. O God,
van genade. Bescherm ook de kabinetsformatie, dat daarin doorklinkt de taal van verzoening van uw evangelie. Heere, ontferm u over onze zieken, in de ziekenhuizen en thuis, over alle nood en pijn die gij kent. Bange vragen van het hart, onnoemelijke diepten die we zien opengaan. O God, dat wij door alle vuur heen uw koninkrijk zien mogen. Ja, des te helderder en van meer nabij, naarmate de dag nadert. Dit alles bidden wij u, in de naam van uw Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uit Psalm 68 zingen wij nu samen het 9e vers. Gaat nu gemeente heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.